Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag onderbreekt priester Karel Loots de 40-daagse retraite even voor het hoogfeest van Sint-Jozef.
Beste luisteraars, het is 19 maart, hoogfeest van de heilige Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria. Het is een hoogfeest, we hoeven vandaag niet te vasten. Sint-Jozef, daar wil ik iets over vertellen. Waarschijnlijk kent u Sint-Jozef wel als vader, beter voedstervader of pleegvader van Jezus. Maar bidt u tot Sint-Jozef? Betrekt u hem in uw geloofsleven? Vraagt u hem als voorspreker? Als u dat doet, prachtig. Als u dat niet doet, dan volgen zo meteen een aantal argumenten om hem in uw geloofsleven te betrekken. We willen Sint-Jozef beter leren kennen. Van Sint-Jozef wordt gezegd dat hij een grote heilige is, maar wat weten we van hem? Bijna niets. Er wordt in het evangelie weinig over hem geschreven. Nergens vinden we een woord dat door Jozef uitgesproken is. Misschien moeten we dan maar een andere heilige als voorbeeld nemen? Iemand die wel veel gesproken heeft en waarover veel bekend is? Toch niet. Het zou een vergissing zijn. Bijvoorbeeld, Therese van Lisieux heeft niet zoveel geschreven en van haar heeft de kerk gezegd dat het een grote heilige is, de grootste heilige van de moderne tijd. Zou Sint-Jozef dan ook geen grote heilige zijn? Jazeker, in het evangelie staat één beknopte uitspraak en het is als een juwelenkistje vol kostbare parels dat men moet openen. Er staat, Jozef was een rechtschapen man, Matthäus 1, vers 19. We gaan nu dat juwelenkistje openen. Ik wil beginnen met een beeld. Wat spreekt ons het meest aan, de dag of de nacht? Ik vermoed dat de meeste mensen zullen zeggen de dag, want dan is het licht, je kunt ver zien, je loopt nergens tegenaan. De nacht is maar donker, je ziet niet veel. Tot je ogen aangepast zijn aan het duister. En wat zie je dan? Je ziet het firmament, het uitspansel, de sterren, de melkweg, tot in de verste verte van het heelal kun je kijken. Wij weten op het eerste zicht niet zoveel over Sint-Jozef. Het is duister rond hem. Het lijkt de duisternis van de nacht. Maar als je goed kijkt, dan zie je iets diepzinnigs, iets ontroerends ook, majesteitelijks. Eigenlijk is zijn verborgen bestaan veel mooier, grootser en boeiender dan een bestaan in het daglicht. Een onpeilbare diepte opent zich, zoals het firmament, oneindig diep. Het leven van Sint-Jozef wordt pas na eeuwen duidelijker. Sint-Jozef had een grote opdracht, te waken over Gods Zoon, de koning van hemel en aarde. En Sint-Jozef moest ook de maagdelijkheid en de heiligheid van Maria behoeden. Het bleef allemaal verborgen voor de wereld, maar Sint-Jozef werkte mee aan het grootste mysterie, de menswording van God, in Maria. Daarom kijken we naar Sint-Jozef, naar zijn beproeving. Sint-Jozef werd vader, beter pleegvader van Jezus, en kreeg over het kind Jezus een vaderlijk gezag. Hij kreeg gezag over zijn verlosser. Maar net zoals ieder mens moest Jozef ook op de proef gesteld worden. Maria ontving van de Heilige Geest zonder dat Jozef van iets wist. En toen hij het te weten kwam, omdat Jozef de man van Maria rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover om in stilte van haar te scheiden. Maar Sint-Jozef moet zeker tot God hebben gebeden, vermoedelijk onder tranen, zuchtend, smekend, om de duisternis te verdrijven. Het drukte allemaal zwaar op zijn hart. Hij moet God gesmeekt hebben wat hij moest doen. Er zijn heiligen die zeggen dat Jozef wist dat er met Maria iets aan de hand was dat van God afkomstig was. En Jozef voelde zich niet waardig. Denk maar aan Petrus, hij riep uit, gaat weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Of de uitspraak van de 100 man, Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Sint-Jozef voelde zich onwaardig om in het gezelschap van Maria te blijven en als vader van haar kind beschouwd te worden. Hij besluit weg te gaan, uit eerbied voor God. Misschien heeft hij gedacht, het is beter dat ik haar in het geheim in stilte verlaat. Ik verdien niet in de nabijheid van deze heilige maagd en van haar kind te blijven. Het moet verschrikkelijk zijn geweest voor Jozef, die van Maria hield. Zijn toekomst ziet hij in duigen vallen, zijn hart breekt. Niemand ziet het, behalve God. Waarschijnlijk heeft Maria hetzelfde doorstaan. Beste luisteraars, voor ons, gewone mensen, is het goed te weten dat Jozef en Maria ook beproefd werden. Het lijden van Sint-Jozef zuivert. Hij mordt niet, hij klaagt niet, hij is niet verbitterd, niet nukkig. Het is een man van geloof. En toen hij dit allemaal overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Matthäus 1, vers 20. Volgens de stambomen in de evangelies van Matthäus en Lucas is Sint-Jozef een afstammeling van David. De engel noemt hem ook zoon van David. Wat betekent dat? De uitspraak van de engel betekent dat de deugden van zijn voorouders in Sint-Jozef werden samengevat. Hij had het grote geloof van Abraham, de oprechtheid van Isaac, het geduld van Jacob en de zuiverheid van Jozef, de godsvrucht van koning David, de wijsheid van koning Salomo, de ijver van Josia. Kortom, Sint-Jozef had alle goede eigenschappen van zijn voorvaderen in zich verenigd. De uitspraak, zoon van David, betekent dat geen enkele andere sterveling deze deugden zo heeft bezeten als Jozef. We kunnen aannemen dat de ziel van Sint-Jozef door de Heilige Geest breder en dieper geschapen werd, omdat hij moest zorgen voor Gods grootste schatten, de moeder van God, Maria, en de zoon van God, Jezus. In het evangelie vinden we geen woorden van Jozef. Hij is zwijgzaam. Hij is als een burcht die zijn schatten bewaart achter een zwijgzame muur. Het evangelie leert ons wel dat Jozef de naam Jezus moet geven aan het goddelijke kind. Ze zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen. Matthäus 1, vers 21. Zo is Jezus alles wat Jozef gezegd heeft. Maar daarmee heeft hij ook alles gezegd. Hij heeft het woord gesproken dat alles verlicht, Jezus. Het is het woord waar het mensdom van leeft tot het einde der tijden. Wij mogen met Jozef herhalen, Jezus. Denk maar aan het Jezusgebed dat op het ritme van de ademhaling wordt gebeden. Heer Jezus, Zoon van de levende God, ontferm je over mij. Dat gebed kan samengevat worden met het woord Jezus, als het zuchten van de ziel. Jozef wist van de engel, hij zal zijn volk redden uit hun zonde. Er was niets in de houding van Jozef dat het geheim van Jezus' godheid verraadde. Jozef gedroeg zich als de vader van Jezus. Hij was niet verkrampt of angstig, hij bleef kalm. Hij bleef ongedwongen trouw aan de zending die hij van de hemel had ontvangen. Toch moet Jozef in stilte Jezus aanbeden hebben. Hij moet dikwijls gemediteerd hebben over het grote mysterie, de grote God die zich nederig maakt. Ook de nederigheid van Jozef moet zo gegroeid zijn. We kunnen zeggen dat Jozef de eerste was die na Maria ons lieve Heer op volmaakte wijze aanbeden heeft. Hij aanbad hem met een groot geloof, sterker dan dat van alle heiligen. In het Oude Testament is er nog een Jozef, Jozef in Egypte, Genesis 37 tot hoofdstuk 50. De zoon van de aartsvader Jacob. En we lezen in het boek Genesis over de droom waarin Jozef de zon, de maan en de 11 sterren aan zijn voeten ziet neerknielen. Het was een visioen door God in de geest van Jozef gevormd, bedoeld om de grootheid van Jozef uit te drukken. Want Jozef, die toen in Egypte was, hij zal Egypte en zijn volk van de hongersnood redden. Uiteindelijk zullen zijn vader Jacob, zijn broers, zijn 11 broers, zijn familie en volk en zelfs heel Egypte buigen voor Jozef. Hij wordt zelfs onderkoning van Egypte. De droom en deze geschiedenis is voor ons een beeld van de heilige Jozef. Als hoofd van het gezin zijn Jezus en Maria onderdanig aan Sint Jozef. De oude Jozef ontving inzicht om door te dringen in dromen. De nieuwe Jozef, Sint Jozef, ontving kennis van hemelse mysteries. De oude Jozef bewaarde tarwe en graan voor zichzelf en voor het volk en zelfs heel Egypte. De nieuwe Jozef bewaarde het levende brood, Jezus Christus, voor zichzelf en de hele wereld. De grootheid van de heilige Jozef. We gaan er even uit voor muziek. De heilige Jozef, hij vertrouwt op Gods voorzienigheid. Matteüs hoofdstuk 2, vers 13. Toen koning Herodes hoorde van de drie wijzen dat de koning van de Joden geboren was, gaf deze barbaar opdracht om alle kinderen in Bethlehem te doden. Maar God zond een engel naar Jozef om deze te waarschuwen dat hij met het kind Jezus en zijn moeder naar Egypte moest vluchten. Wat zien we? Jozef gehoorzaamt onmiddellijk. Hij slaapt niet door tot de ochtend, hij piekert niet op zijn bed tot de ochtend. Hij staat onmiddellijk op, vertelt alles tegen Maria en ze vertrekken, meteen. Jozef vertrekt 's nachts naar Egypte, verlaat zijn huis en geboortestreek, alle contacten worden verbroken en hij gaat naar een ver land om in ballingschap te leven. Hij heeft maar één verlangen, datgene doen wat God van hem vraagt. Hij wist niet hoe de reis zou verlopen. Zonder gids vertrekt hij 700 kilometer over bergen, ruwe wegen en door woestijnen naar Egypte. De engel zei niet hoe lang hij daar moest blijven. Jozef vraagt geen uitleg en is niet nieuwsgierig om er meer van te weten. Je ziet Jozef geen kostbare tijd verliezen met nutteloze vragen. Hoe moet ik lopen? Welke weg moet ik nemen? Wat neem ik allemaal mee? Wat zullen we onderweg eten? Waar kom ik terecht? Kennen we de taal? Jozef had kunnen beginnen redeneren met de engel. Dat was makkelijker. Dat het makkelijker is om langs die weg te gaan. Of dat het makkelijker is om naar Arabië te gaan. Of naar Samaria. Of een dorp of twee verderop. Trouwens, Egypte is het land van de aartsvijand Israël. Denk maar aan de slavernij ten tijde van Mozes. Maar deze gedachten komen in het hart van Jozef niet op. Jozef was rechtschapen, dat wil zeggen, hij laat zich leiden door Gods voorzienigheid. Zowel in voor- als in tegenspoed is Jozef gehoorzaam aan God en vol vertrouwen op Gods bijstand. Jozef en Maria zijn gelukkig. Ook al zijn de dagen lang en soms ook zwaar. Ze moeten het onderweg en in Egypte zeker niet gemakkelijk gehad hebben. Maar ze hebben het goddelijk kind bij zich. Zijn aanwezigheid, Jezus, is voldoende om alle leed te verzachten. Zijn aanwezigheid is alles voor hen. Wij mogen zoals Sint Jozef alle beproevingen gelovig aanvaarden en verdragen, zonder te morren of te klagen. Als we weten wat God van ons wil, dan mogen wij God ook gehoorzamen, moedig, zonder aarzelen, met vreugde, in het vertrouwen dat Gods voorzienigheid mij nooit verlaat en dat de Heer bij mij is. Sint Jozef wordt rechtschapen genoemd. Er zijn vele rechtschapenen of rechtvaardigen, maar de ene rechtvaardige is de andere niet. Er is verschil. Sommige heiligen munten uit in één bepaalde deugd, anderen in weer één andere. Maar Sint Jozef staat boven alle heiligen. Hoe is dat zo gekomen? We mogen geloven dat de heiligheid van Jozef toenam door de dagelijkse en vertrouwde omgang met Jezus en met Maria, gedurende heel zijn leven. Jozef, Maria en Jezus moeten veel van elkaar gehouden hebben. Door de liefde groeide de heiligheid van Jozef. Jozef zag ook hoe zijn goddelijke meester, Jezus, hem diende als leerjongen. Jezus gehoorzaamde Jozef in alles, zonder tegen te spreken. Hij was zijn onderdanig, lezen we, Lucas 2, vers 51. Jezus moest de werkplaats openmaken en sluiten, helpen met hout hakken, schaven, zagen, houtkrullen rapen en het huis vegen. De nederigheid van Jezus, toch God mens, was een inspiratiebron voor Jozef. Hoewel Jezus het vaderlijk gezag van Jozef erkende, stond Jozef helemaal ten dienste van Gods zoon Jezus. Jozef redde hem bijvoorbeeld van de woedende Herodes en zorgde door zijn arbeid dat Jezus voedsel, kleding en onderdak had. Hoe moet Jezus dan voor Jozef zijn geweest? Het hart van het kind Jezus moet gerust hebben aan het hart van Jozef, een tedere vader. Jezus moet voor Jozef een geweldige zoon geweest zijn, gehoorzaam, liefdevol, zoals aan zijn hemelse vader. Kortom, de heiligheid van Jozef is groter dan de heiligheid van andere heiligen. In de schrift lezen we ook dat Jozef de man van Maria was, Matteüs 1, vers 19. Dit zou eigenlijk al voldoende moeten zijn om de uitzonderlijke heiligheid van Jozef te onderstrepen. Het hele leven van Jozef valt uiteen in twee delen. Eerst het leven dat aan zijn huwelijk voorafging. Het tweede deel na zijn huwelijk met Maria. We weten niets van het eerste deel, een beetje van het tweede deel. Het eerste deel van het leven van Jozef moet heilig geweest zijn, omdat Gods voorzienigheid toestond dat Jozef en Maria mochten trouwen. Dat Jozef met Maria mocht trouwen. Het tweede deel van het leven van Jozef moet nog heiliger geweest zijn, omdat hij vertrouwelijk met Maria en Jezus omging. Hij leefde 30 jaar met de heilige, met de heiligste van alle vrouwen. Vol van genade, zei de engel Gabriel. Maria heeft een grote invloed bij God, dit moet de heiligheid van Jozef hebben bevorderd. Als men omgaat met pek, wordt men vuil. Als men omgaat met heilige mensen, wordt men zelf ook heilig. Ik weet zeker dat als ik één dag met Maria zou kunnen doorbrengen, het een onuitwisbare stempel op mij zou drukken. Sint Jozef heeft 30 jaar met haar doorgebracht. De heilige omgang met Maria werkt aanstekelijk. Je wordt zelf ook heilig. Het is interessant om te weten dat in 1917 te Fatima, Portugal, ook Sint Jozef verschenen is. Bij de laatste verschijning op 13 oktober, toen de zon draaide, stond Sint Jozef met het kind Jezus in de armen naast Maria. Lucia, een van de drie zieners, zei: "We zagen naast de zon de heilige Jozef met het kind in de armen en Maria in het wit gekleed met een blauwe mantel." Kortom, de heilige familie op aarde bestaat ook in de hemel. Een grote heilige, Franciscus van Sales, zegt: "Onze lieve vrouw en haar zoon kunnen aan de heilige Jozef niets weigeren." Wel, wij mogen geloven dat Sint Jozef een grote invloed heeft en een machtig voorspreker is. Hij werkt nog steeds samen met Maria en Jezus. Sint Jozef wordt aangeroepen als hoofd van het heilig huisgezin. Hij handelde als hoofd, nam beslissingen en omdat de leden van het heilig huisgezin, Jezus, Maria en Jozef, nog steeds eensgezind samenleven in de hemel, begrijpen ze elkaar. Omdat Jozef het hoofd van het heilig huisgezin was en in zekere zin nog steeds is, is zijn invloed belangrijk voor ons. Wanneer Jozef zich richtte tot Jezus, Gods zoon, en zei: "Mijn zoon," dan kunt u wel begrijpen hoe hoog God Sint Jozef verheven heeft, boven alle engelen en heiligen. Want tegen wie zegt God: "Gij zijt mijn vader"? Indien God voor de hele hemel Sint Jozef vader noemt, dan kunt ge wel denken hoe hoog verheven Sint Jozef is. Daarom kunnen wij ons vol vertrouwen richten tot de heilige Jozef. Gewoon doen. We gaan er even uit voor muziek. Thank you. De heilige Jozef is de patroon van het gezin. We kijken naar het voorbeeld van Jezus. Jezus heeft op aarde Jozef en Maria gehoorzaamd. Hij was hen onderdanig, lezen we bij Lucas, hoofdstuk 2, vers 51. Zo heeft Jezus laten zien dat wij Sint-Jozef ook een hoge plaats moeten geven. Deze gehoorzaamheid van Jezus leert ons dat de waardigheid van Sint-Jozef die van alle heiligen overtreft, behalve die van zijn moeder Maria. Zolang Jozef leefde, heeft Jezus hem als vader gehoorzaamd. We kunnen zeggen dat Jezus in 30 jaar maar één ding deed: Jezus Jozef gehoorzamen. Alles werd geregeld door Sint-Jozef, de patroon van het gezin. De huisvesting, het sociale milieu waarin hij verbleef, het beroep, de daden van Jezus, timmeren, het eten kreeg hij van Jozef, de bescherming, een familie. Kortom, Jezus kreeg een gezin. Jezus was erop gespitst om te luisteren naar Jozef en wilde dat stipt uitvoeren. Het gezin is een cel, een levende cel in onze maatschappij, waarin mensen elkaar in liefde opbouwen. Dat is de bedoeling. Man en vrouw vullen elkaar aan en geven het leven door aan anderen, hun kinderen vooral. In onze maatschappij zijn vele gezinnen gekwetst. Sint-Jozef kan vele kwalen en wonden genezen. We smeken zijn hulp af om echtscheidingen te voorkomen. We bidden dat de harten van echtgenoten goed zijn en mogen worden gezuiverd, zodat kinderen goed opgevoed worden. Heel de wereld weet dat de evangelist Johannes aan de borst van Jezus gerust heeft, bij het laatste avondmaal, we lezen dat daar. Maar wat deze geliefde leerling één keer heeft meegemaakt, heeft Jozef wel 1000 keer meegemaakt. Toen Jozef oud geworden was, heeft Jezus persoonlijk voor hem gezorgd. Pas toen Jozef gestorven is, is Jezus aan zijn openbaar leven begonnen. Waarschijnlijk heeft Jezus zo lang gewacht om Sint-Jozef de ontgoochelingen te besparen. Sint-Jozef is ook de patroon van de arbeiders. Hij was zelf een werkman. Van Jezus wordt gezegd dat hij de zoon van een timmerman is. Matteüs 13, vers 55, Marcus 7, vers 3. Christelijke arbeid is geboren in het huis van Nazareth, waar Jozef, Maria en Jezus leefden, van het werk van hun handen. Sint-Jozef was de patroon in het huis van Nazareth. Hij is ook de patroon van de christelijke arbeid. Op 1 mei gedenken we de heilige Jozef de arbeider, een feest sinds 1955. Wij kunnen ons leven ook heiligen door de dagelijkse arbeid. Beste mensen, de heilige Jozef was niet rijk, maar hij had dan wel een indrukwekkende stamboom. Het was toch maar een eenvoudige timmerman. Hij moest elke dag rondkomen met wat hij verdiende als timmerman. Vaak staan aardse goederen in tegenstelling tot hemelse goederen. Oftewel, hoe rijker men op aarde is, hoe minder men met God en de hemel van doen heeft. We mogen zeggen, hoewel Sint-Jozef op aarde arm was, is hij nu rijk in de hemel. Hij is nog steeds de voedstervader, de pleegvader van Jezus. De Heer zal hem in de hemel niets weigeren als Jozef hem iets vraagt. De gebeden van de heilige Jozef worden door Jezus nog steeds opgevat als bevelen. Theresia van Avila, een grote heilige, heeft het zelf ondervonden. Ze zegt: het schijnt dat God aan heiligen de macht heeft gegeven om te helpen in één welbepaalde nood. De ene dit, de ander dat. Maar uit ondervinding weet ik dat de heilige Jozef hulp biedt in alle nood. Zoals Jezus op aarde gehoorzaam was aan Sint Jozef, zo doet de Heer in de hemel ook al wat Sint Jozef hem nu vraagt. Eigenlijk zegt de Heer, als hij ons in nood ziet, zegt de Heer dezelfde woorden als de farao in Egypte toen die zijn volk in hongersnood zat. Ga naar Jozef, ite ad Jozef, Genesis 41, vers 55. Wij worden uitgenodigd om ons elke dag toe te vertrouwen aan de voorspraak van Jozef, die na de maagd Maria van alle heiligen de machtigste is bij God. De andere heiligen smeken, maar Jozef beveelt. En zo verkrijgt hij van de Heer al wat hij wil. Thérèse van Lisieux zegt: Jezus kan niets weigeren aan Jozef, die tijdens zijn leven op aarde er steeds naar streefde hem te behagen. Op het eind van zijn leven was Sint Jozef in het gezelschap van Jezus en Maria. Beste luisteraars, gebruik even uw fantasie. Sint Jozef ligt op zijn sterfbed, Jezus en Maria naast hem. Ze houden zijn hand vast, ze kijken elkaar liefdevol aan. Hoogst waarschijnlijk heeft hij nog wel wat gezegd. Tot Maria, bid voor mij. Tot Jezus, mijn zoon, mijn welbeminde zoon, in uw handen beveel ik mijn ziel. Een laatste vaarwel, een zucht. Jezus omhelst zijn vader, Jozef sterft. Jezus en Maria waren zeker bedroefd, ze hielden van Jozef. Jezus weende om Lazarus, hij moet zeker ook geweend hebben om Jozef. Sint Jozef is de patroon van de goede dood. We kunnen aan hem vragen dat Jezus en Maria aanwezig mogen zijn bij de heilige communie en bij de ziekenzalving, maar ook rond ons sterfbed. Tegenwoordig zegt men graag dat als iemand plots sterft, dat een mooie dood is. Maar een christelijke dood wil zeggen dat men zich bewust is dat men sterft, dat men zich nog kan voorbereiden op de ontmoeting met de Heer. Wij mogen in de katholieke kerk Sint Jozef aanroepen als patroon van de goede dood, om de volgende reden. Sint Jozef stierf zelf in de nabijheid van Jezus en Maria. Wij mogen erop vertrouwen dat hij dat voor ons ook zal verkrijgen. Sint Jozef is ook de patroon van de kerk. In het Oude Testament lezen we dat door Gods voorzienigheid Jozef door de farao als landvoogd over heel Egypte werd aangesteld om voor het volk tarwe te verschaffen, nodig voor het leven. Genesis 41. Toen dan zoveel later de volheid van de tijd gekomen was, koos God een andere Jozef, Sint Jozef. Hij stelde hem aan als behoeder van Jezus en Maria, twee hemelse schatten. Zoveel profeten hadden de Messias willen zien. Jozef zag hem en sprak met hem. Jozef zorgde voor hem en voedde degene die de gelovigen zou voeden met het brood van eeuwig leven, de Eucharistie. Paus Pius IX, 1870, heeft gezegd: om deze redenen heeft de kerk de heilige Jozef de naam patroon van de universele kerk gegeven. In zorgwekkende uren heeft de kerk hem steeds om bijstand gesmeekt. De heilige familie is dus de eerste kerkgemeenschap. Klein, maar in het begin, maar het is wel het begin van de kerk. We lezen in de brief van Paulus aan de Galaten: gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of heide meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man of vrouw, allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus. Galaten hoofdstuk 3. Als in een vruchtbaar kiempje was de hele kerk tegenwoordig bij Sint Jozef. Zoals Maria de moeder is van Jezus, zo is zij ook de moeder van alle christenen. Zoals Sint-Jozef het hoofd was van de heilige familie en deze beschermde, leidde en verdedigde, zo doet hij dat nu nog steeds met de hele kerk. We kunnen zeggen dat de kerk de voortzetting in tijd en ruimte is van het huisgezin van Nazareth. En Jozef is door God aangesteld als patroon van de heilige familie. Beste luisteraars, geef aan Sint-Jozef een plekje in uw leven, bid tot hem en je zult niet beschaamd worden.
Je vous salue du Joseph, pour que la grâce divine a comblé, le Seigneur a reposé dans vos bras, des grands qui s'ouvrent aux yeux. Vous êtes bénie entre tous.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese naar aanleiding van het feest van Sint-Jozef. Radio Maria wenst u nog een zalige hoogdag toe.